Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 63, vers 7 tot en met 19. Jesaja 63, vers 7 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 20, vers 1. Psalm 74, vers 12, 18, 19 en 20. De lofzang van Maria, vers 6 en 7. Psalm 117, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 63, vers 7 tot en met 19. Door te zingen psalmen. Psalm 20, vers 1. Psalm 74, vers 12, 18, 19 en 20. De lofzang van Maria, vers 6 en 7. Psalm 117, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij deze ochtend ons samen zijn voort uit het zingen van Psalm 20, het eerste vers. Psalm 20, vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekt. De God van vader Jacob beure u in een hoog vertrek. En wat er volgt, noem ik Psalm 20, het eerste vers.
Thank you.
ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Bidden wij nu om de opening van het woord van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. O God, u brengt ons zo tezamen. Het is in de weg van uw voorzienigheid dat wij deze morgen mochten wakker worden. Dat we ons allen gereed mochten maken om naar de kerk te gaan. En nu zijn we hier, wij zitten hier en staan. Om uw naam aan te roepen om een zegen, een verbeurde zegen. Al dat zo deze dienst ook zijn voortgang mag hebben. Dat we die ook straks weer mogen beëindigen. Maar dat we dan toch een zegen van u mogen hebben gekregen. O God, laat het ons daarom te doen mogen zijn. En laat het niet zijn te doen om dit of om dat. Maar om die zegen van u. Die meer sterk dan een uitgezochte spijze. Heer, en van nature dan zoeken wij dat niet. En dan begeren wij dat niet. En dan zijn we daar helemaal niet op uit. Want van nature dan zijn wij afdwalers. En dan zijn wij mensen die hebben u verlaten. Hebben u de rug en de nek toegekeerd. En met de bedoeling om nooit meer naar u terug te gaan. En wij hebben immers tegen u gezondigd. En we hebben gedaan dat kwaad was in uw heilige ogen. En daarom zijn we uw gramschap zo dubbelwaardig. O God, dat zijn dingen, dat spreken wij zo vaak uit. En dat zingen wij met de psalmen. Maar in hoeverre wordt het nou beleefd? We kunnen het zo vaak op de lippen nemen. En we kunnen ook denken dat we waarheid spreken, ook. Maar zo vaak dat het hart daar ver bij vandaan is. Want ons hart dat wil daar niet aan. En wij willen geen zoon daarvoor u worden. Dat wilde David ook niet worden. Maar als dan Nathan bij hem komt en dat verhaal vertelt. En van een rijke man die het ooilam van de arme man nam. En die dat slachtte en bereidde voor zijn vriend. Dan roept David daaruit, die man die dat gedaan heeft, die moet sterven. En dan is het dat hij de schuld bij zichzelf niet ziet. Dat hij daar geen erg in heeft. Of dat hij dat met alle geweld weer weg wil duwen. En dan is het daar dat Nathan het moet uitroepen, gij zijt die man. En dan is het dat hij schuldig door u wordt gesteld. O God, wat is dat een weldaad als een mens dat mag gebeuren. En dat hij er niet meer onderaan kan. En dat hij dat moet erkennen. Door uw geest daartoe gebracht. Ik heb gezondigd en ik heb zeer zottelijk gedaan. En dan is het toch ook daar waar een ziel zich buigt en voor u zich gewonnen geeft. Dat gij spreekt van barmhartigheid. Dat gij spreekt van vergeving. O, u zegt het ook elders in de Bijbel. Als mijn volk zich schuldig kent, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Heren, dan zijn we zo deze ochtend bij elkaar gekomen en laten dank in het hart van ieder van ons mogen zijn. Dat u ons sparen wilde. Dat u ons allen nog dragen wilde. Dat u ons deed komen. Naar de plaats van het gebed. Ja, dat u ons allen nog laat in het heden der genade. En dat u ons nog geeft. Dat uw woord tot ons mag klinken. En dat uw geest daarbij wil komen. Om dat woord nou zo krachtig te maken. Dat het hart ingaat. En dat het er nooit meer uitgaat. O, zou uw zoon bij ons willen zijn in deze morgen. O, dan is het de periode van Advent die wij mee weer mogen maken. En dan is dat het uitzien naar de komst van de Messias. En dan is het dat we ons mogen verplaatsen in het verlangen van de kerk van de oude dag. Die uitzag naar het komen van de Messias. En die het uitriep wanneer komt toch die dag dat ik uw aanschijn zal zien en geprezen. O Heere, laat zo het verlangen in de harten mogen zijn naar een eerste of een nieuwe komst van u. Ja, dat gij tot ons komen wilde in Jezus Christus, uw enige geboren zoon. Want alleen in hem is er tot behoud. In hem is er redding voor de grootste van de zondaren. In hem is er nou een volkomen verlossing. Voor een die alles heeft verbeurd. Die alles heeft verzonden. En die zichzelf moet gewaar worden als de grootste van de zondaren. En daar wilt gij nou verzoening plegen. Want Jezus is gekomen en werd gelegd in een staal. Werd gelegd in de schande. In de vernietiging. Op een plaats waar iedereen de neus voor optrok. En waar niemand naar binnen wilde gaan dan enkele ruwe herders. En die daartoe werden gebracht doordat de engel tot hen sprak. En dat zij zouden vinden het kindje in de kribbe. En dat ze zouden hem aantreffen in doeken gebonden. Och, wat een wonder is dat gij, Heer Jezus, naar de aarde wilde komen. Maar dat gij ook een volk wilde ontvangen. Van niet en van nul. Van geen allerlei waarde. En dat gij aan zulken verschijnt tot hun blijdschap. Tot een eeuwige verheuging. O, zou u dat ook nu willen doen? O, dan komen wij met zoveel verschillende gedachten toe naar de kerk. En we hebben zoveel dingen ook in het leven dat we meemaken. We zijn zo druk. En we hebben zo onze plannen en idealen. En daar zijn we zo mee doende. Ach, de gedachten daaromtrent, die kunnen we zelfs op zondag nog niet van ons afleggen. En dan kunnen we in de kerk zitten, dan kunnen we de ogen dicht hebben. Maar dan kan het zijn met die gedachten dat we heel ergens anders zijn. En daarom wat nodig dat u ons ontledigt. En dat u ons leeg maakt van alles dat van onszelf is. En dat wij werkelijk leren luisteren en acht leren geven op wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, zou u de gemeente van Vriezenveen nabij willen zijn. Gedenk u haar herder en leraar, dominee Teunissen. En die een ruime week geleden zo plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En die inmiddels ook een operatie heeft ondergaan, waarvan wij begrepen dat het ook een geslaagde operatie mag zijn. En wij mogen u er ook dank voor zeggen dat u hem wilde sparen. En dat u zo de middelen ook wilde geven, dat er wat te doen viel aan datgene wat hem mankeerde. O Heer, zou u met hem willen zijn daar in het ziekenhuis. En ook als u hem weer thuis brengt, zou u met hem willen zijn. En zou u ook zijn vrouw en zijn kinderen willen gedenken. En zou u hem op uw tijd ook weer willen toch oprichten. Opdat hij het werk in de gemeente weer op zich mag nemen. Al zal dat mogelijk nog wel enige tijd kunnen duren. Al gedenkt u de gemeente en de kerkenraad. Als ook allerlei zaken toch behartigd moeten worden. Als dan zaken er ook uitvallen en er moet in voorzien worden. O Heer, gedenkt u zo de kerkenraad, gedenkt u de gehele gemeente. En van jong tot en met oud zou u ook met de catechisanten willen zijn. En zou u ons allen nabij willen zijn. O Heer, zou u ook met de zieken willen zijn. En de zieken in de gemeente, en dat noemen wij. En die voor onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis gaan. Mevrouw Dekker Emberts, mevrouw Dekker Borkend. En Wilmar Volbert die naar het ziekenhuis moeten gaan. Als ook de heer Van Gameren die geopereerd is en weer thuis is gekomen. Zou u met hun allen willen zijn. En zou u ook die dingen willen gebruiken. Opdat zij mogen weten dat dit leven niet alles is. En dat zij zien mogen dat een ziekte ook alles heeft te maken met ons eindige bestaan. Dat eenmaal de dood komt. En dat wij voor u hebben te verschijnen. Maar Heere, wilt u dat de middelen ook zegenen en wilt u weer herstel schenken. Maar dat bovenal dat wij u gaan zoeken. Wilt u dan zo in gunst en in genade op ons neerzien in deze morgen. Gedenk uw kerk. Op welke plekken de wereld dat ze ook tezamen mogen komen. En zou u toch ook een terugkeer willen geven naar uw dienst in heel ons land. O God, wat is er veel te doen in dit land. En zelfs tot in onze nabije omgeving. Als we daar hoorden van een meisje. En dat in een ziekenhuis in Almelo werd doodgeschoten in koelen bloede. En dat is toch niet zo ver hier vandaan. O, dan denken we wel eens Amerikaanse toestanden. Maar dan zijn er tegenwoordig ook al Twentse toestanden. O God, wij zijn niet beter. Maar zou u tot de familieleden van het meisje willen gedenken. En allen die rondom haar hebben gestaan. En die het ook hebben gezien dat dat verschrikkelijke in die winkel gebeurde. O, wat een impact moet dat toch hebben gehad. En zullen er dan nu nog zijn die naar u gaan vragen. En die vragen, o God, ik moet bekeerd worden. Maar als ik nou ook zo ineens zou sterven op gewelddadige wijze, waar ben ik dan? Ontferm u toch in genade. Ook over een land dat zo al maar meer wegzinkt in alle ongerechtigheid. Al gedenkt u onze overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk. O zou u hen willen nabij zijn. En die toch voor u uit mogen komen in de vergaderzalen. En waar het ook al moeilijker wordt. Om toch nog dat geluid van u te kunnen laten horen. En dat er nog acht op gegeven wordt. En zij dat het toch gebeuren zal. En dat u het toch ook zal werken zal. En dat mensen die niet wilden luisteren, dat zij zullen luisteren. En dat zij acht gaan geven op uw woord. Want dan mag toch het zaad van het evangelie gestrooid worden aan alle stranden. En dan mag het nog in deze wereld zo te pas en te onpas worden gebracht. O, en dan zult u er uw werk wel mee doen. Want gij gaat toch nog weer voort om u een volk toe te brengen. En dat door u is verkoren en dat overal vandaan moet komen. O God, dan mogen wij bij alle ellende die we bij onszelf waarnemen toch ook zien. En dat gij doorgaat en dat gij u niet wat aantrekt van wat mensen doen en wat zij denken. Maar dat uw raad moet bestaan en dat ge al uw welbehagen zult doen. O, laat ons dat tot een bemoediging zijn. En wilt gij dan zo ons toch nabij zijn deze morgen. Ons voorgaan met uw Heilige Geest. Wilt gij ook zijn met de kinderen en met de jeugd die ook zijn meegekomen naar de kerk? Of wilt u ook tot hen toch spreken? Zij zijn nog jong en zij denken wel, we hebben het hele leven nog voor ons. En toch, hoe spoedig kan het anders zijn? En u zegt het op zoveel plekken in uw woord, om u te zoeken als wij jong zijn. Het gedenk aan onze schepper in de dagen van onze jongelingschap. Maar ook die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En ge wilt dan met name, o kinderen, tot u trekken. Zoals Jezus het daar sprak, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert hen niet. Heere, zegent u zo de kinderen en de jeugd. Ook degenen die in een opleiding zijn, die gaan werken. En die ook zoveel in de omgeving tegenkomen dat verleidt. En zoveel van die wereld om ons heen. Maar dan is er ook de wereld in ons eigen hart en leven.
O getemd, u zou de opgroeiende jongeren, en wilt u ze vasthouden, maar bovenal bekeren, en hen deel geven aan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij bidden u dat, uit genade alleen om zijnentwil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u deze morgen in Jesaja 63, de versen 7 tot en met 19. Nogmaals wordt u genoemd de schriftlezing uit Jesaja 63, te beginnen bij vers 7 tot en met vers 19.
Ik zal de goede tierenheden des Heeren vermelden, den veelvoudigen lof des Heeren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis Israëls, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn goede tierenheden. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd, en een engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hun verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hun uit de zee opgebracht heeft met de herder zijn kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hun stelde? Die den arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieden aangezicht liefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hun leidde door de afgronden als een paard in de woestijn. Struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun den geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, omdat gij u een heerlijke naam zult maken. Zie van den hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel uws insgewans en uw barmhartigheden, zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van oost af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstok gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw geknechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilige volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die, over welke gij van oudsen niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Tot zover.
Beter de tekst voor vanmorgen vindt u in het volgende hoofdstuk, het eerste vers, Jesaja 64, vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwam tot de bergen van uw aangezicht vervloten. En daarbij drie gedachten. Ten eerste een gescheurde aarde. Ten tweede een geopende hemel. En ten derde een vervuld hart. Nogmaals drie gedachten. Gescheurde aarde, geopende hemel en een vervuld hart. Wij gaan dan zingen uit Psalm 74, vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. Vers 18. Geef het wild gedierte dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. 19. Beschouw herdenk uw vastgestaagd verbond. En 20. Dat elf verdrukt uw bijstand eens erlang. En wat er volgt in uw psalm 74, de versen 12, 18, 19 en 20.
lezen is net een psalm. Net een psalm zoals wij die in de 150 psalmen aantreffen. En zo ziet u dat ook in de profetieën. Er psalmen zijn waarin de dichter zijn nood uitdrukt, waarin hij zijn loflied zingt, waarin hij zijn klachten neerlegt. En eigenlijk is het vaak zo dat in de psalmen het begint in de diepten en het eindigt in de hoogten. Maar het is ook wel eens in de psalmen dat het begint in de hoogte en dat het eindigt in de diepte. En dat laatste, dat is eigenlijk het geval in de psalm die wij lezen in Jesaja 63. En die nog doorloopt in Jesaja 64, want het is één groot geheel. Als u begint te lezen bij Jesaja 63 vers 7, dan moet u eigenlijk doorlezen tot en met Jesaja 64 vers 12. Dat alles dat hoort bij elkaar. Vandaar ook dat in sommige Bijbeluitgaven er boven Jesaja 64 ook niet staat. Niet een kopje om je aan te geven dat een nieuw gedeelte begint, maar juist het ontbreken van het kopje dat geeft aan dat 63 vers 19 automatisch doorloopt in 64 vers 1 en volgende. Het is één groot geheel daar bij elkaar. Maar gemeend om dan nog eens te noemen dat deze psalm begint met een loflied. Natuurlijk doet hij dat als hij begint met: ik zal de goederentieren heden des Heren vermelden. En de veelvuldige lof van de Heren naar alles wat hij ons heeft bewezen. De grote goedheid aan het huis van Israël die hij hun bewezen heeft. En dat naar zijn barmhartigheden en ook weer naar de veelheid van zijn goederentierenheden. Dan is het op dat moment dat de dichter het eigenlijk niet op kan. En dat hij wil spreken over de grote daden die de Heere in het verleden heeft getoond. Maar we moeten ook wel begrijpen dat deze dichter, en dat is de profeet Jesaja, en dat hij wel spreekt in een tijd waarin het heel anders is geworden. Want hij blikt terug in dit gedeelte naar de periode dat Israël vanuit Egypte dat land heeft verlaten en door de woestijn heen naar Kanaan trok. En dan mag hij het zo toch ook zien dat de Heer in die tijd voor zijn volk heeft gezorgd. En dat hij heeft geleid al die moeilijke dingen en die moeilijke zaken die ze hebben meegemaakt in de woestijn. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat ze niet struikelden. En dat ze afgingen in de valleien zonder om te komen. En God heeft hen gevoed en onderhouden. Heeft alles voor hen gedaan wat maar gedaan kon worden. Maar dat is alles nou eigenlijk verleden tijd. En natuurlijk, er zijn hoogtijden geweest. Als we denken aan de regering van koning David en die van Salomo. En dat is als het ware een gouden eeuw geweest in de historie van het oud-testamentische Israël. Maar ook die tijd die ligt ruimschoots achter Jesaja. Want dan is het juist in zijn tijd. En dat de goddeloosheid en de verachting van de Here en van zijn dienst groteske vormen gaat aannemen. En de Here die komt steeds met zijn profeten naar het volk toe om hen te waarschuwen, om niet door te gaan met het zondigen, met het dienen van de afgoden, met het doen van allerlei ongerechtigheid. Steeds worden ze door de Here geroepen om daarvan terug te komen en om zich weer te bekeren tot de Here, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En toch zie je steeds weer dat het volk weer terugvalt. En dat het weer de zonde aan de hand houdt. En dat het er eindelijk op uit is om net als de volken die rondom Israël woonden te kunnen leven. En allerlei goden te dienen die ze kunnen zien. Beelden die ze maken waar ze zich voor neerbuigen. En allerlei goddeloosheid wat daarmee gepaard gaat. En dan gaat het gebeuren. En dat de Heer niet langer meer waarschuwt. Maar dat hij een einde gaat maken. En daar geeft de profeet ook uitdrukking aan. Als die dan moet ervaren dat het bij God een afgesneden zaak gaat worden. En dat de Heere niet meer zal horen. En dat de Heere niet meer zal overkomen.
En dat hij zijn barmhartigheid niet meer zal tonen. En dan moet hij daarover klagen zoals hij dat doet. In vers 17, Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? En waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? En daarmee wil hij zeggen van, het is nu zo bij ons geworden. God trekt zich terug van ons. En dan blijkt dat we ons al maar meer overgeven aan de zonde. En dat we ons al maar meer overgeven aan het volgen van ons eigen boze hart. En dan is het een vraag, waarom doet u het toch zo? Waarom laat u ons zo afdwalen? En waarom raakt ons hart en het hart van ons volk al maar meer verhard dat wij u niet vrezen? En dan is het de vraag, keer toch terug. Een keer wederom uw knechten wil de stammen van uw erfdeel. En dan is het de klacht, de verzucht, uw heilige volk. En dat is het volk Israël, heeft het maar een weinig tijd bezeten. En onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Jesaja de profeet, die mag al vooruitkijken, want hij leeft nog in een periode dat Juda bestaat. Hij mag een groot deel van zijn leven er zijn in de periode van koning Hiskia, een koning die de Heere vreesde. Maar hij heeft ook meegemaakt de periode daarna onder de Manasse. En dat de goddeloosheid hand over hand is toegenomen. En dan kijkt Jesaja profetisch vooruit. En dan weet hij dat de val van Jeruzalem gaat komen. Dat de Babyloniërs de stad zullen innemen. Dat zij de tempel zullen verwoesten. Dat er niets meer van zal overblijven. En dat het volk zal worden weggevoerd naar een verre en vreemd land. En dan is het dus dat hij zegt. Uw heilige volk heeft het maar een weinig tijd bezeten. En de vijanden die hebben uw heiligdom vertreden en verwoest. En dan zijn we uiteindelijk als diegenen die vanouds naar uw naam niet zijn genoemd. En waar u niet over hebt geheerst. En dan moet in Jesaja zeggen, wij worden als Israël. En net als de heidenvolken. En dan is het net als dat wij nooit een God hebben gehad. Die een verbond met ons gesloten had, dan is het allemaal teniet gedaan, dan is het allemaal weg, dan is het allemaal verloren. En het is in een diepe, ellendige situatie dat dan Israël terechtkomt. En zoals in Jesaja dat zien mag. En zoals er nog meerdere gelovigen zijn geweest in Juda die dat ook wel zo gezien hebben. Dat God heeft zijn volk verdreven. Hij is zijn verbond uit geweest. En de Heere doet alsof het nooit meer iets met Israël te doen zal willen hebben. En er ligt wel een oorzaak aan ten grondslag. En ik noemde die al wel de zonden, de goddeloosheden. Het dienen van de afgoden. Het toelaten van allerlei ongerechtigheid. Onderdrukking door de rijken van de armen. En noemt u maar op. Maar er staat ook in vers 10. Van Jesaja 63, ze zijn wederspannen geworden. En ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. En wederspannig worden of weerspannig worden, dat betekent dat je in opstand komt. En dat je een rebel toont. En dat je het niet eens bent met het beleid van de Heere God. En dat je hem veracht en dat je afstand van hem neemt. En dat gold voor Israël ten tijde van de woestijnreis al. U kent wel dat een werkwoord murmureren. Het volk dat murmureerde altijd, dat mopperde. Vanwege dat zij het er niet mee eens waren, dat ze in de woestijn dan steeds weer om water moesten vragen. En ze mopperden zelfs vanwege het manna dat ze kregen, dat toch een hemels voedsel was. Maar het was hun niet goed genoeg. En dan verlangden ze weer terug naar Egypte en dan zeiden ze, ja, daar moesten we wel hard werken, maar daar hadden we tenminste genoeg en gevarieerd te eten. Mozes, waarom heb je ons toch uit Egypte gehaald om ons te laten sterven in de woestijn? Nou, dat is de weerspannigheid van het volk Israël. En die weerspannigheid die is er ook in de dagen van Jesaja. Maar is het niet alleen maar dat mensen zonden doen en dat ze denken niet anders te kunnen doen dan zondigen. Dan is het niet zo, we doen zonde van ja, och ja, ik ben toch zo zwak en ik kan niet anders dan in de zonde steeds weer vallen. Ik zou wel willen dat ik het anders kan. Ja, dan zou het nog zijn, ik verschuil me achter mijn zwakheid en achter mijn onmacht. Maar als het over weerspannigheid gaat, En dan is het pure opstand. Dan is het pure onwil. Dan is het zuiveren je verzetten tegen de Allerhoogste. En ons gemeente wordt er ook een spiegel in voorgehouden. Want is het in het hart van u en mij nou zoveel anders? Kijk, en dan zijn we wel op een zondagmorgen als vandaag naar de kerk gekomen. En we zitten hier op het allermooist. Maar het is toch dat we allemaal een hart hebben dat voor de Heere niet wil buigen. En dat zich aan hem niet wil onderwerpen. Maar dat boos en weerspannig is tegenover hem. En bent u daar al achter gekomen? Bent u dat al gewaar geworden? Of is het nog altijd dat u dat voor een kennisgeving hebt aangenomen? En dat u zegt, ja, dat zal wel zo zijn. Het zal wel zo zijn dat er van de mens niet zoveel goeds te zeggen valt. En ja, dominee, dat is ook wel goed dat u dat steeds weer benadrukt, want dat is ons altijd ook zo geleerd. Maar is het nou zo dat u dat zelf ook voelt? Is het nou zo dat je zelf door schade en schande daar ook achter bent gekomen? Dat je een boos en een zondig hart hebt. Dat je rebels en weerspannig bent. En dat je zodoende ook de geest van Gods smarten hebt aangedaan. En dat je hem hebt bedroefd. En dat het daarom terecht is wanneer hij van je wijkt. En dat hij je geen genade bewijst. God heeft zijn volk laten dwalen. En toen dat volk niet wilde luisteren. Toen heeft de Heere gezegd, als je nou niet anders wilt, dan geef ik je over. Dan verstok ik je hart. Dan laat ik je dwalen van mijn wegen. En ik keer niet meer terug om je nog barmhartigheid te bewijzen. En dat zijn wel ontzettende dingen, gemeente, die daar staan. En hebt u dat wel eens overwogen, dat u het verdiend hebt? Dat de Heere nooit meer naar u zou terugkomen. En dat de Heere u voor altijd zou wegdoen. Kijk, en is het nou zo dat u daar de pijn onder hebt gevoeld? Dat u dat enerzijds moet billiken. En moet zeggen, ik heb het niet verdiend. En dat de Heere zijn barmhartigheid mij nog toont. Maar dat u ook de pijn daaronder voelt. En dat u bij alles wat u rechtvaardigen moet. Toch de Heere niet los kunt laten. En zo lag het toch ook bij Jesaja. En zo was het ook bij de gelovigen in de tijd van Jesaja. Zij konden bij alles wat zij toe moesten stellen. En toch de Heere niet loslaten. En daarom komt hij aan het begin van hoofdstuk 64 met die uitroep. Ach, dat gij de hemelen scheurde. En dat van wegen een gescheurde aarde, zo noemde ik dan het eerste punt. En waar ik dus mee bezig al was. Omdat deze wereld door de zonde vervloekt ligt. En dat de ongerechtigheid zo groot is. En dat zelfs de kerk zich daar schuldig aan maakt. En dat er zodoende geen enkel recht nog meer bestaat. Dat de Heer er nog over zou willen komen. Maar dan is het daar juist dat je de pijn voelt. Dat God niet antwoordt. En dat je de nachten, de donkerte voelt. Dat je de ellende en het gemis gewaar wordt. Dat je enerzijds moet uitroepen. Ik heb het dus verdiend. En dat je toch het ook niet kunt laten. Wees mij genadig. Wees mij barmhartig. Of net als de tollenaar die in de tempel kwam in die gelijkenis die Jezus vertelde. En die het uitriep, wees die mij, de zondaar, genadig. Kijk, en dat is kenmerkend voor iedereen die de Heere vreest. Niet alleen dat je overweegt je zonde, je verlorenheid, je verkeerde gedachten, je zondige daden. En de woorden die je spreekt die niet goed zijn. Maar dat je ook de Heere billigt in zijn rechten. Maar ook dat je hem desondanks niet los kunt laten. En dat je bedelt, dat je vraagt. Dat je bidt om de opening van de hemel. Ach, dat gij de hemelen scheurdet. En het woordje och daar aan het begin. Dat staat er ook echt dus in het Hebreeuws. Het is niet zo dat de Statenvertalers dat hebben toegevoegd. Om de emotie van dit gedeelte nog eens te verhogen. Nee, dat woordje staat er ook echt in het Hebreeuws. Ach. En dat drukt toch de emotie, dat drukt het gevoel uit. Dat drukt het verlangen uit naar het heil van de Here. Maar dat drukt ook de pijn uit. Van het missen van God. De duisternis die ondervalt en wordt. De afwezigheid van God. En dat waar de Here ooit de Messias heeft beloofd. Die zou komen in de volheid van de tijd. Dat dan juist ook het gemis wordt gevoeld dat de Messias niet is gekomen. En zal hij dan nog komen? Zal hij dan nog overkomen? En zal het dan nog zijn dat de Here toch nog weer barmhartigheid bewijst? Je zou je kunnen afvragen, hoe durft een profeet het nog? Hoe durft hij nog voor zo'n goddeloos volk dat het op alle mogelijke manieren verzondigd heeft? En waar de Heere van vast besloten is om de stad en de tempel te verwoesten en het volk in ballingschap te laten weggaan naar Babel. Op dezelfde manier als dat het tienstammenrijk is weggevoerd naar Assyrië. Dan zou je toch zeggen, dat is bij God is het gedaan. En er is geen enkele mogelijkheid meer dat de Heere nog terug zou komen. Hoe durf je dan nog te vragen of dat de Heere toch nog weer een keer terugkomt. Of dat hij toch nog de hemelen zal scheuren. Maar daar is het gemeente. En dat een gelovige en dat ieder die door de Heere getrokken wordt, toch een besef krijgt dat God een goedertieren God is. En dat zelfs te midden van het oordeel, hij nog gedenkt aan zijn verbond. En dat waar hij alles aan alle kanten afsnijdt en waar het erop lijkt dat het nooit meer wat worden zal, dat hij toch een God is die waar alle deuren zijn gesloten. En waar er geen enkel uitzicht en geen enkele uitkomst meer bestaat. Tenminste van onze kant bekeken. Dat hij toch weer een opening biedt. En dat hij toch de hemelen zal scheuren. Hij doet het. Hij doet het werkelijk. Die bede, dat gebed dat staat hier. Och dat hij de hemelen scheurde. Het is een gebed. Het is een vraag. En het is van iemand die staart tegen een hemel aan die gesloten is. Dan kun je denken aan een wolkendek. Het juist ook in deze tijd van het jaar zo zwaar kan hangen. Waarbij het zo laat in de ochtend licht wordt. En al zo vroeg in de middag het weer donker gaat worden. En dat je spreekt van die donkere dagen voor het kerstfeest. Waar het is zo'n hemel waar tegenaan gekeken wordt. En die van beneden vandaan op geen enkele manier kan worden opengemaakt. Die wij niet kunnen laten scheuren. Maar God is het wel. Die de hemel kan laten scheuren. En die het wolkendek openbreekt. En dat hij neerkomt. En hij doet het. En hij doet het in een moment. Hij doet het in een ogenblik. Oh, hij kan het heel geleidelijk doen. En hij kan zo beetje bij beetje de hemel openen. En dat het licht gaat doorbreken naar beneden. Maar hier wordt gevraagd. Of dat hij de hemelen wil scheuren. Of dat hij het wolkendek van hemel rukken. Hier is het de vraag. Te midden van de nood en de ellende. En van het toe moeten stemmen dat de Heer recht is. Dat die hemel gesloten blijft. Of dat toch die hemel wel mag opengaan. En wel mag openscheuren. En dat vanuit het geloof dat hij het kan. En dat hij machtig is. En dat het zijn liefste werk is om zondaren zalig te maken. Zoals het ook bij Ezechiël staat. Dat de Heere zegt, zou ik lust hebben aan de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeert en leven zal. Waarom zou gij sterven, o huis Israëls? Bekeert u. Bekeert u opdat u leven mag. En dat is het wonder dat de Heere doet. Dat hij juist daar waar het niet meer kan voor onze gedachten. Dat hij nou juist de hemelen gaat scheuren. En dat hij die wolken doet breken. Dat het zonlicht mag doorkomen. En dan wil hij zegeningen schenken. En dan wil hij weldaden doen. En dan wil hij een bemoediging zenden aan zijn volk. En de Heere die doet het. Die doet het bij een ieder die hij verbreekt. Bij een ieder die hij klein maakt, die zijn zonde betreurt en die moet beleiden niets te hebben verdiend. Daar wil hij nou zo graag komen en daar wil hij de hemelen laten scheuren. Daar wil hij nu in Jezus Christus overkomen En wat is het een zegen als de Heere met zijn zegeningen komt. Als de Heere met zijn weldaden komt. Weldaden die u en ik ook hebben genoten in de achterliggende tijd. In het jaar dat nu al bijna weer achter ons is. En dan mag u toch ook wel terugkijken. En dan mag u toch wel zien hoe dat de Heere ook u geholpen heeft. Hoe dat de Heer ook jou heeft geholpen op school of in een studie. Of in het werk dat je net bent begonnen te gaan doen. Dan mag je toch daarin wel zien hoe dat de Heer naar je is toegekomen. En dat je je zoveel de zegeningen geschonken heeft. En dat op allerlei verschillende wijze. En dat naast de tegenslagen die er natuurlijk ongetwijfeld ook wel zijn geweest. Oh, dan zijn er wel eens mensen die zeggen vanwege de grote tegenslagen. Zou ik niet weten hoe dat ik de Heer moet danken. En dan toch nog reden te hebben. Om de Heer te danken. Vanwege de vele weldaden die Hij ons geeft. En ook dat Hij de gemeente nog doet zijn. En dat er nog een plek is om samen te komen. Om het woord van de Heer te mogen horen dat open gaat. Is u dat nou ook een reden tot dankbaarheid? En dat u iedere zondagmorgen weer op mag gaan? En dat er nog een voorganger is of dat er nog een preek gelezen wordt? En dat de Heer zo goed nog voor u is? Maar is het u nu alleen daar om te doen? Is het je alleen maar te doen dat God voor je zorgt? En dat God je plannen ontvouwt? En dat God jouw idealen ook uit laat komen? Of is het je om meer te doen? In ieder geval de psalmist of de dichter of de profeet hier in Jesaja 64 vers 1. Is het om meer te doen? Want hij vraagt of dat gij de hemelen scheurde en dat gij nederkwaamt. Het gaat hem er niet om dat hij een engel zou sturen. En het gaat hem er niet om dat hij zegeningen zou ontvangen. Maar het is de profeet erom te doen dat de Heere zelf zou komen. En dat doet hij in het komen van de Messias. En het verlangen daarheen, dat wordt nou juist al groter. Naarmate het Oude Testament naar het einde gaat. Natuurlijk, u zult zeggen, er volgen nog heel wat Bijbelboeken achter Jesaja. Voordat het Nieuwe Testament zal aanbreken. Maar dan moet u wel weten dat velen daarvan hebben toch ook wel min of meer in dezelfde tijd geleefd. En er zijn ook wel profeten die na Jesaja in de Bijbel staan, maar die eerder hebben geleefd. Nee, dan leefde toch Jesaja kort voor de ballingschap. Juist ten tijde van de ballingschap en daarna. Dan gaat het verlangen naar de komen van de Messias al groter, al sterker worden onder de Joden. Onder de gelovige Joden althans. En dan zie je meer en meer de roep daar komen. Wanneer komt u toch? En wanneer zal die Messias naar ons toe komen? En die Messias die gaat komen. Omdat de Heer zelf neerkomt. Van boven naar beneden. Het is altijd van boven naar beneden. Het is niet van beneden naar boven door. En denk ook maar aan Jacob die droomde. In Bethel en hij zag een ladder en de engelen die klommen van boven naar beneden en dan weer van beneden naar boven. Het is van boven dat de Heere komt. En die ladder die wordt van boven naar de aarde toegebracht. En zo is het dat de Heere van boven vandaan naar mensen toekomt. En het is hier wel de bede van de gelovigen dat de Heere zou komen van boven naar beneden. Maar zelfs die bede die is van boven gewerkt. Ja, er zijn theologen en die zeggen dat al het spreken van boven dat komt van beneden. Maar het is juist andersom, want al het spreken van ons over boven en beneden dat komt van boven vandaan. En als nooit de Heere zou hebben ingegrepen en nooit zou zijn gekomen, hoe zou dan ooit een mens naar God gaan vragen? Als niet de Heilige Geest was gekomen en in de harten van de discipelen en de apostelen had gewerkt, hoe zou er dan ooit een gemeente van God zijn ontstaan? Dan zou er nooit een mens zijn die naar de Heere vraagt. Daarom alle goeds, dat komt van boven vandaan. En wij kunnen daar niets aan toe of af doen. Maar de Heere doet het wel zo. En dat hij het gebed bewerkt in de harten van een ieder. die jij zonder voor hem maakt en die jij klein en verlegen maakt. Dan gaat het gebed ontstaan en je gaat naar boven zien, Heere, wanneer komt toch die dag dat u zult overkomen, dat u met uw gunstrijke aanwezigheid bij ons zult zijn. En dat is een bede door de Heere gewerkt en dat gebed, dat zal hij zelf verhoren. En zo gaat hij zelf van boven naar beneden komen. En zo is het dat de Messias is gekomen. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Als dat toch ineens gebeurt, dan gebeurt het zo plotseling. En dat heb je wel eens op een donkere dag. En ineens dan kijk je naar buiten en je zegt, oh kijk, het is de lucht die begint te breken. Zo ineens in een paar minuten tijd, dan zie je dat de blauwe lucht verschijnt en dat de zon er doorheen breekt. Zo ineens dat de wind opsteekt en de wolken die worden uit elkaar gedreven. En zo is het zo plotseling, zo verrassend, dat de Heer nou wil overkomen. En dat juist daar waar wij het niet hadden gedacht. En waar wij er niet op hadden gerekend. Want wat kan een mens in mismoedigheid en in zwaarmoedigheid zo wat neerzitten. En dat die vrees zou de Heer nog wel ooit willen komen. En dan zijn er wel eens die mogen weten hoe dat de Heer ooit tot u is gekomen. En dat het zo dor en zo doods. En zo leeg kan worden. En dat je ook moet zeggen, uw heilige volk, mag ik dat dan misschien zijn? Ik heb het maar een weinig tijd bezeten. En ik heb het een zo weinig tijd bezeten. Het is maar een uurtje van een korte duurtje geweest. Zou het nou ooit nog eens zijn dat de Heere weer tot me komt? En ik kan soms die bange vraag om het hart slaan. Heb ik het me dan allemaal ingebeeld? Is het dan allemaal eigen gedachte en eigen werk geweest? Is het dan zo dat ik zelf met de Heere ben begonnen en dat Hij niet met mij is begonnen? Wat kunnen er dan een gedachte in het binnenste zijn en wat kan dat een gelovige toch neerdrukken? Wat kan hem dat mismoedig maken? Wat kan dat toch bewerken dat alle geloof wordt neergeslagen? En dat er niks meer overblijft en dat je je zo ellendig waarneemt. En dan kan het toch niet anders. En dat die man die werkelijk de Heere aanhangt, toch het niet kan laten. Om te vragen, ach, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij in dat duistere hart van mij komt. En dat u toch alles zult meenemen. En is het zo ook niet gebeurd in tijden van de komst van Jezus. Want de fariseeën hadden het niet gedacht. De schrift en de wetgeleerden die hebben de wijzen naar het oosten uitgelachen. Zou het nou werkelijk zijn dat de Messias zou zijn geboren? En dat wij daar niet van af weten? Ze hebben de boekenrollen dichtgerold. Ze zijn weer naar huis gegaan. En er was geen gedachte bij hun om ook nog eens in Bethlehem te gaan kijken. Of dat echt. De Messias was geboren. En dan zie je ook daar in des komen tot het zijne. Maar de zijnen die hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem wel hebben aangenomen. Die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Och, de Messias komt. En de Messias is gekomen. Verrassingsvol. Nooit gedacht, geboren in een kribbe, in een stal. En niemand die daarop had gerekend, geen mens die dat had verwacht. En natuurlijk, wij weten het achteraf, hij is gekomen op de meest nederige wijze. Wij staan achter die dingen en wij weten dat Jezus in de wereld is gekomen en we zien dan de oud-testamentische profetieën in zijn komen vervuld. Maar de kerk van de oude dag, die wist toch niet hoe dat het uit zou pakken. En die wist toch niet dat hij zou geboren worden in een kribbe. Die wist toch niet dat hij in de uiterste armoedige omstandigheden ter wereld zou komen. En daarom, wat is het voor hen een verrassing geweest. Dat hij is gekomen en hoe dat hij is gekomen. Wat is het dan een vreugde geweest voor die wijzen en het oosten. En voor de herders die zijn gekomen naar de stal om hem te mogen aanbidden. En wat zal het altijd ook een vreugde zijn
voor een ieder tot wie de Heere komt. Want hij komt. En hij komt tot een ieder die hij verbroken van hart maakt. Die hij verslagen maakt van geest. Hij komt, maar hij komt wel op zijn tijd. Hij komt niet op het moment dat ik denk, ik ben nu eigenlijk wel wat verslagen van geest. En ik heb nu toch wel zo getreurd over mijn zonde. Dat heb ik nog nooit eerder zo gedaan. Dan mag ik toch nu wel verwachten dat de Heere tot me komt binnen korte tijd. En als je dan zo aan de gang bent, dan maak je er toch maar weer een sommetje van. En dan maak je in feite er een optelling van. Ik heb dit bereikt en ik heb dat bereikt. En ik heb zus genoten en ik heb zo meegemaakt. En dan zal nu de Heere wel tot me komen. Maar hij komt altijd verrassingsvol. En als wij denken dat hij komen gaat, komt hij nou net niet. Maar als wij nou gaan denken, ik weet niet of dat hij nog komen zal. En als je geen mogelijkheid meer ziet dat hij nog tot je zou komen. Zo hard en zo leeg en zo arm dat je bent. Dan is het meeste tijd dat hij gaat komen tot een volk dat hem niet verwachtte. Dat hij gaat komen niet tot vele rijken, tot vele edelen, maar tot het verachte, het arme, het ellendige. En zo opent hij de hemel voor een volk dat zich helwaardig weet. En zo is het dat de Messias komt. Gelegd in een kribbe. Maar het is wel tegelijkertijd dat de engelen zingen in de velden van Efrata. En dan is hij gekomen. Om dan na jaren te hangen aan een kruis. Om daar het bloed te storten. En dan lijkt het dat het definitief gebeurd is. Als hij de laatste adem geeft. Maar juist dan is het dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurt. Dat de rotsen scheuren, de graven worden geopend en de doden worden opgewekt. En dat de Romeinse hoofdman het zegt, waarlijk, deze was de Zoon van God. Hij komt zo wonderlijk, hij komt zo vol van verrassing. Als God maar de hemel gaat scheuren en nederkomt, dan moeten de bergen van zijn aangezicht versmelten. Dat brengt me bij de laatste gedachte, het vervulde hart. Want de Heer Jezus die komt. En die is gekomen. Gekomen naar deze wereld. Maar hij komt toch ook in het hart. Van een ieder. Door hem verkoren. En door hem toegebracht. En heeft dat niet te maken met dat de bergen zullen versmelten. Er staat dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Sommige vertalingen spreken over dat die bergen wankelen, dat die beven. Net als vijanden die aanvankelijk denken en wij hebben de overwinning behaald. En ze zijn al bezig een triomfmars uit te voeren. En ineens is het dat ze schrikken, dat ze sidderen en beven en dat ze halt over het kop op de vlucht moeten slaan. Het schijnt dat het vervlieten van die bergen ook daar wel mee te maken heeft. Maar het woord dat betekent vooral ook die bergen smelten. Nou, dat is toch een ontzaggelijk beeld. Hoe kunnen nou bergen smelten? Hoe kan een berg week worden? Hoe kan nou een harde keirots verdwijnen? Dat is toch niet mogelijk? En toch is dat wel mogelijk. En toch gebeurt dat ook wanneer het hart vervuld wordt. Wanneer de Heer Jezus gaat komen en wanneer hij intrek neemt in het hart van u. Want dan gaat hij dat harde hart verbreken, week maken. En dan gaat hij intrek nemen. En hij gaat de bergen van ongeloof slechten. En dan is het wel eens dat iemand, en die er wel eens achter gekomen wat er in zijn binnenste leeft. En moet zeggen, ik ben zo hard. En ik ben zo onverbroken. En ik ben zo ongelovig. En ik weet niet wat ik ermee moet. En ik kan er niet mee uit de voeten. En dat je voelt net als die vader van de maanzieke knaap. En die met dat kind dat de ene keer in het water viel en de andere keer in het vuur. En die ten einde raad was, want er was niemand die hem helpen kon. En ook de discipelen niet. En dat hij bij Jezus komt en dat hij zegt, als u nou nog iets kunt, wees u dan met innerlijke ontferming bewogen. En help ons. En Jezus ziet hem komen. En Jezus zegt tot hem, alle dingen zijn u mogelijk, indien u maar gelooft. Je moet geloven. En die man die moest geloven. Er zijn anderen geweest waar de Heere genezing terstond heeft gegeven. Maar bij die man stelt Jezus de vraag, indien u maar gelooft. En als je dan zo vol zit van ongeloof, dat kon die man niet verdoezelen. Dat kon hij niet omheen draaien. Het was niet dat hij dacht, nou laat ik er maar niks van zeggen. En laat ik maar volmondig zeggen dat ik geloof. En dan zal mijn kind wel beter worden. Maar dat was niet mogelijk. Want die man was zo ongelovig. En toch gelovig. Maar dat ongeloof dat was zo groot. Dat hij het uitriep, ik geloof, Heere. Maar kom een ongeloof te hulp. Want ik kan een ongeloof niet de baas. En dat ongeloof dat is zo sterk. Er is een berg die staat tussen u en mij in. En ik kan over die berg niet heen komen. Maar ik weet dat u wel over die berg naar mij toe kunt komen. En ik weet dat u die berg uit de weg kunt nemen. Dat u die berg kunt laten zitten en wankelen. En dat die berg zal gaan smelten. Dat is het dat de gelovige uitroept. Die juist ook op zijn eigen ongeloof staat. En daarom het kan niet zo zijn. Zoals mensen zich wel eens uitdrukken. En die zeggen, ik mag toch zoveel aan mijn geloof hebben. Ja, dat hoor je onder ons ook wel eens. Die hebben zoveel aan hun geloof. En dominee Doornenbal van Oene die zei, ik heb nog nooit wat aan mijn geloof gehad. Maar ik heb wel veel mogen hebben. Alles mogen hebben. Aan de God in wie ik geloof. Maar niet aan mijn geloof. Oh nee. Ik was in het ziekenhuis van Groningen. En daar was een jonge vrouw geholpen. En het was wonder wel met haar gegaan. En toen ging ik weg naar de uitgang. En er kwam een zuster achter me aan. En ze zei, nou ze doet het erg goed. Ik zeg, ja dat doet ze. En toen zei ze, ik denk dat er veel in uw gemeente voor haar gebeden zal zijn. En toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou toch op zeggen? En het viel er maar zo uit. Dat weet ik niet. Of dat er nou zoveel gebeden is. Maar dit weet ik wel. We hebben een goede God. Een goede God. Die beterschap en genezing gaf. Niet op grond van mijn gebed. Niet op grond van mijn geloof. En juist de gelovige die weet. Van de bergen van ongeloof. En die zo tussen de Heere en je ziel in de weg kunnen staan. Maar de gelovige die weet ook. Hij hoeft maar te spreken. En de bergen die moeten wijken. De heuvelen die zullen wankelen. En dan zal het duidelijk worden. Dat het verbond zijn vredes. Dat zal niet wankelen tot in der eeuwigheid. Want, zegt de Heere, ik ben uw ontfermer. Ach, wat is dat rijk. Als je zo God in het vizier mag krijgen. En als je zo mag vertrouwen op hem. Waar hij de hemelen scheurt. Waar hij neerkomt. Waar hij de bergen van ongeloof. En doet wijken. En waar hij intrek neemt in het hart. Waar hij je binnenste vervult. En dat is toch uiteindelijk de vraag van de gelovigen daar in Jesaja 64. Dat is de vraag van de gelovigen van de oude dag. Dat is de vraag van de gelovigen nu ook. We leven in de adventstijd. Is het dan zo dat u zegt van, ja maar goed, dat weten we dat Christus is geboren. Dat weten we dat hij is gekomen. Dat weten we dat hij alle dingen heeft voorbereid. En dat weten we, dat er door hem verzoening en vergeving van de zonden is. Wat maal je nou dan toch nog eigenlijk? Maar gemeente, is dat ook nou juist niet dat venster? Omdat je weet dat hier het land van de rest niet is. En is het dan zo vol van God, dat je hier een zwerver weet. Dat je hier geen rust hebt. En dat je moet uitgaan buiten de legere plaats. Om zijn smaadheid te dragen. In het diepe besef van dat je hier geen blijvende stad hebt. Maar dat je wel de toekomende stad zoekt. Er is een volk van God op de aarde. En die zullen er ook zijn in Vriezenveen. Maar dan weet u het wel. Dat als de Heere is overgekomen, dat het niet altijd zo blijft. En dat juist dat woeste en dat verloren en dat zondige steeds weer de kop opsteekt. Dat je dat niet de baas kunt worden. En is het dan juist je verlangen dat hij opnieuw komt. Dat hij nog eens die hemel zal scheuren. Dat je die blauwe lucht mag ontdekken. Maar dat het zonlicht van de zonne der gerechtigheid opnieuw in je ziel schijnt. En dat hij dat ongeloof van je wegneemt. En dat je weer eens opnieuw geloven mag. En wat is dat toch heerlijk. Om zo een arme en een geringe in jezelf te zijn. Maar ook zo uit te mogen zien naar zijn komst. Die al mijn heil volmaken zal. Die al mijn schuld weer wegnemen zal. En die heel mijn hart zal innemen. Gemeente, ken je er wat van? Weet je er wat van af? Of is nou je uitzien, u jij, die nog nooit de Heerde ontmoet hebt. En die er toch mee zit. Ik moet bekeerd worden. Ik moet met God verzoend raken. En ik kan het niet. En ik weet het niet hoe dat het moet. Anderen die spreken erover dat ze de Heere aannemen. Maar ik weet niet hoe dat moet. En ik weet niet of dat die anderen die dat doen, of dat ze dat wel oprecht doen. Is het dat je daarmee zit? Is het werkelijk dat je daarmee zit? O, vraag dan. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat ge nederkomt. En dat ook die berg. Van opstand, van vijandschap, van ongeloof, van zonde. Dat u die wegneemt en dat u die intrek neemt in mijn hart. Kent u die bede? O gemeente, dan zullen er ook zijn die zeggen van nee, het gaat aan mij voorbij. Het zegt me allemaal niet zoveel. En ik kom wel in de kerk en ik meen ook wel dat het zo hoort. Maar het gaat allemaal nog aan me voorbij. En ik heb het eigenlijk nog goed in de wereld. En ik heb geen last van de boosheid en van de zondigheid van mijn hart. En dan is dit niet uw bede. Dan is dit niet uw gebed. Maar als dit nou nooit uw gebed wordt. En als dit nou nooit in waarheid je verlangen wordt. Dan ga je verloren. En je bent al verloren. Dan kom je om. En dat zal ontzettend zijn. En misschien dat je zegt, ja dat weet ik wel. Dat weet ik wel, daar ga ik ook wel van uit. Dat is nog ontzettender. Want dan heb je er helemaal geen erg in hoe ontzettend erg dat het is. Dat je buiten God bent en dat je buiten God blijft. En daarom, al is het maar met je verstand. Al is het maar dat je moet zeggen, ik voel het niet. Vraag toch, och Heere, scheur de hemel. Kom neder, ook tot zo iemand. Die nog niet wil, die nog niet baart, die nog geen zin heeft, al dat u mij alles zult leren, hoe verloren dat ik lig, maar hoe groot de redding daar is in Jezus Christus. Laat u met hem verzoenen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de lofzang van Maria. De versen 6 en 7. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige manden. En zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op, naar het heil zijn knecht beschoren. Ik noem u de lofzang van Maria, de versen 6 en 7.
Laten wij danken en bidden. O God, dat dit gebed nog in de Bijbel staat, op het dieptepunt, waar het nooit meer kon, waar het verboden zou kunnen worden, om nog één keer te vragen, en dat dan toch daar dat gebed staat. Toch die uitroep daar klinkt. Ach, dat gij de hemelen scheurde. Dat gij nederkwam. En dat al die bergen van uw aangezicht zouden vervlieten. Hier in als dat en als staat. Dan heeft uw geest dat geïnspireerd. Dan is het van u. En dan is het toch in de allerdiepste diepte. Waar de mens het niet meer weet. Waar een zondaar zich verloren weet. Waar die om moet komen. Dat gij komt. En dat gij dat gebed werkt. En daar zult u zelf het op beantwoorden. Dan kan het niet onverhoord blijven. En komt u. En gij zijt gekomen.
in het zenden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En ge komt nog, tot een ieder die u daartoe bewerkt, tot een zondaar, tot iemand die niks heeft, die alles tekort schiet. U komt, Heere. Ja, u komt en u neemt alles mee. Alles neemt u mee en u zult de bergen wegnemen. En u vervult het hart. U reinigt. U vergeeft. U rechtvaardigt. U doet alles. Al doe ons die dingen kennen. Schenk het toch in de harten van al de hoorders. En ook die mogen meeluisteren via de kerktelefoon. En dan zeggen we u ook dank. Dat wij deze morgen hier bij elkaar mochten zijn. En dat zo uw woord toch gehoord mocht worden. En wilt u het verkeerde ervan verzoenen. Het zondige wilt u dat wegnemen. Maar wilt u het u en uw woord is van eeuw. Met uw zegen bekronen en het hart van ons allemaal. Zou u met de gemeente mee willen gaan. Mee willen gaan naar huis en ook vanmiddag weer samen willen brengen. En zou u dan ook hem willen gedenken die dan geroepen is. Om uw woord hier neer te leggen. Gedenkt u de gehele gemeente. Al wilt u in gunst op haar neerzien. En breek toch de hemelen van donkerheid. En kom neer bij dat licht, dat er daalt van uw troon, zo schoon, zo heerlijk, en waarmee gij het hart vervult van elk die u zoekt, te alle stond. Geef gij het uw vrienden in de mond, den grote God, zij eeuwig lof en prijs. Dat vragen we u, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 117. Loof, loof den Heere, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. En wat er volgt, noem ik Psalm 117.
Thank you.
Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragen dan met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.